Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Radio Kamataru. Over iets meer dan een maand staat de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen tegen Willem II op het programma. Maar het is een understatement om te zeggen dat de SC Heerenveen er al helemaal klaar voor is. Daarover later meer. Mijn naam is Marcel Koppers en naast mij zitten twee zongebruinde sidekicks. Redmer Wijnsma en Frank Benen natuurlijk.
Ja, we zijn weer van de partij.
Yes. Ja. Maar terwijl dat zongebruin valt wel mee, denk ik.
Ja,
dat is net als iedere andere weldenkende Nederlander en Fries. Houden wij ons aan het hitteplan. Wij blijven binnen. Wij sluiten de Luxeflex. En bevochtigen ons met veel water.
Prima, ja, dat was mijn vraag.
Tot zes uur ongeveer hebben we toch? Tot zes uur hebben we toch ongeveer?
Tot zes uur, ja.
Dan wordt het water iets geler met een wit
wijntje. Dat klopt, ja. Je kent me te goed.
Ja, ja.
Je kent me te goed, ja. Nee, klopt wel. Maar verder wel is oké, maar het is wel fijn dat jij er ook weer bent.
Ja, nee, leuk. Ik zag dat de spelers ook een aantal dagen vrij af hebben gekregen, dus ik denk dat allemaal wel begrijpen waarom.
Ja, wij gaan gewoon door, hè.
Ik heb veel kiekjes vanaf en bij het water gezien, inderdaad.
Klopt, ja. En goed, gaan wij door naar onze speciale gast van vanavond. Hij kwam begin jaren 80 als jong talent uit Ureterp bij SC Heerenveen terecht. Op 21 september 1985 maakte hij zijn debuut tegen FC Emmen. En later volgden er nog 108 wedstrijden in het eerste elftal. 24 treffers. Maar zijn naam is vooral verbonden met de datum 30 mei 1990. Die dag promoveerde Heerenveen ten koste van FC Emmen naar de Eredivisie. En nam onze gast de beslissende 2-0 voor zijn rekening. Mag ik een hartelijk applaus voor Martin Dijk.
Dat mag.
Welkom.
Dank u.
Nou, ze heeft verdiend.
Ja.
Veel aan je te danken.
Ja, nou ja, oude jeugdheld hè, van vroeger.
Ja, heel lang geleden, 30 jaar geleden is het alweer. Maar je wordt er regelmatig aan herinnerd.
Ja, kun je niet meer veilig over straat zien?
Ja, het valt me mee, maar gewoon als de laatste tijd, met 100 jaar Heerenveen, komt er weer terug.
Ja,
het komt ieder jaar wel weer eens ergens voorbij.
Dat is leuk, toch? Dat is,
ja, dat had ik toen ook niet. Nee, wel leuk nu en dan.
Ja. Was het 30 jaar geleden ging het goed met je? Hoe gaat het vandaag de dag met Martin Dijk?
Ja, het gaat heel goed. Ik woon hier met mijn vrouw nu al in Ureterp. We hebben een boerderij 6 jaar geleden hier gekocht. En we hebben 2 kinderen. De ene korfbal bij Dracht en de andere dochter is een voetbalster bij Harkema's Boys. Bij een talententeam. Dus ga ik regelmatig ook heen. En zo blijf ik toch nog wat bij het voetbal betrokken.
Ja. En ben je dan nu boer, Martin, een boerderij hebt gekocht? Of woon je gewoon in een boerderij? Hoe moeten we het zien? Wat doe je tegenwoordig?
Vroeger woonden wij hiernaast en toen was er inderdaad een boer. Je had altijd ongeveer 20 koeien. En toen heeft mijn vader en moeder gekocht en nu heb ik het van hun gekocht 6 jaar geleden. En nu heb ik het helemaal verbouwd en we zijn nog altijd bezig.
Oh. Kijk. Dus het is echt, het is wel gewoon puur een woonboerderij? Zeg maar.
Ja, een woonboerderij hebben we van gemaakt. En allemaal met anderhalf taal land hebben we erbij. En een dobbe van vroeger. En, woont hier heel, heel mooi.
Ja, vakantie in eigen huis, hè?
Ja.
Nou, u hebt maar plaatsje. Je fietst er nog wel eens even doorheen.
Ja, dan kom je er langs. Als je er doorheen fietst en je fietst richting Bakkeveen, dan kom je er gehaaid langs.
Oké. Ja, dat is wel de route. Dat is wel de route, ja. Utrecht Bakkeveen ongeveer. Ja.
Ja, dus dan zit een dobbe en daarachter zit die boerderij. Dus dan moet je er maar eens even op letten.
Oké. Ja, nou ja, goed, toen de tijd hadden we ook een boer in het elftal. Dat was toen Pieter Bijl, maar dat was toen een tulpenboer volgens mij meer.
Aardappel.
Ja. Uit Espel.
Uit Espel, Pieter was echt een goede voetballer, een echte mid.
Ja, dat was een sierlijke voetballer vond ik.
Het was ook in mijn ogen, René Groen, waren het toch wel de dragers van het elftal destijds.
Dat ben ik wel heel erg met je eens. Ja. Dat waren twee. Dat was een goede as.
Ja, en we hadden in de tijd ook nog Jerry de Jong op een gegeven moment hebben we nog.
Ja.
Ook heel goed voetballer.
Ja, ja. Goed, gaan we het zeker nog even over je tijd als voetballer hebben. Maar we beginnen even met de actualiteit. We hebben namelijk een, FC Heerenveen, we hebben de tweede oefenwedstrijd gespeeld. Afgelopen vrijdag tegen Vitesse. Ik weet niet of jullie er iets van meegekregen hebben. Er was een livestream via Omroep Friesland, maar het was vrijdagmiddag, dus...
Ik heb later de goal nog gezien, maar ik heb de wedstrijd niet gezien. Er moest gewoon gewerkt worden.
Ja, werken, dat doe ik niet aan in de vakantie, maar er moest geklust worden. Ik heb ook niks kunnen zien, dat is echt jammer. Nee. Nou, niks. Ik heb de goal gezien.
Maar misschien kun je er alles over vertellen, Marcel.
Ja, draag ons eens even bij. Wij hebben het allemaal niet gezien, of we doen alsof. En jij mag ons vertellen hoe het was. Dat is een goed idee.
Ja.
Meneer de analist.
Nee, wat kun je ervan zeggen? Ik denk dat het nog redelijk onwennig is wat we gezien hebben. En dat Vitesse volgens mij gewoon een volwassene elftal heeft. En dat het met name voorin volgens mij nog niet helemaal lekker liep. Nog wel echt een spits ontbreekt in het team. Maar dat is natuurlijk ook geen nieuws.
Nee, want jij was altijd wel Espiort-minded.
Is dat zo?
Voor mij was ik dat. Ik denk dat Espiort best wel een leuke spits kan zijn als aanspeelpunt. Weet je? Maar goed, dit was ook zijn eerste wedstrijd, zeg maar, volgens mij. Want de eerste wedstrijd deed hij niet mee. Maar ja, goed, misschien hebben we er wel een spits bij nodig. Dat zou kunnen, maar de jongen moet zeker de tijd krijgen om zich een aantal wedstrijden te spelen om te laten zien wat hij kan. Je moet hem nu op afrekenen. In de winterstop toen hij kwam, die fase, dan moet hij nog wennen. Komt hij in een vreemde omgeving en slaapt hij misschien in een hotel. Je mag dan aannemen dat hij nu een huisje heeft en dat hij nu een beetje in zijn ritme moet komen. En nou moet hij het ook laten zien.
Ja.
Hij had een goede kopkans. Assist van De Waal, voorzet van De Waal. Kopte hij op de paal. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Dat zag verder wel veelbelovend uit. Voor de rest heb ik niet heel veel.
Je mag verwachten van een spits met die lengte dat hij ook een beetje kan koppen, hè?
Ik zie Martin ook knikken.
Ja, in de tweede helft kwam Rijn Smit erin. Ook een hele jeugdige spits. Maar die moet nog even, ik zou zeggen over een jaartje, even dit jaar nog even.
Dat is wat Wilco Helling gaf vorige week ook inderdaad al een beetje zei. Het is wel iemand die op termijn een echte Heerenveen-spits kan gaan worden.
Ja.
Maar dat zag je ook in hem.
Ja, dat denk ik ook. Maar die is nu nog, vind ik persoonlijk, nog te jong. Ja,
Beetje te licht.
Ja, maar het wordt wel een grote jongen. Heeft bij ons ook op school gezeten. En, ik heb hem nog even gezien laatst. Maar hij is wel gegroeid hoor. Dus een grote jongen worden.
heb jij hem als conciërge gehad, Martin?
Ja.
Moest hij zich regelmatig melden bij je of niet?
Nee, heel goede. We hebben nu ook heel veel jongens van Heerenveen bij ons op school. En ik vind... Ik vind het allemaal... er is niks mis mee. Nee, allemaal goed.
Het is OSG 7-Wolde een locatie buitenbaan, hè? Voor de duidelijkheid.
Ja. We hebben Jerry Sint-Just en Deli Sinkgraven toen... dat waren toen als eerste en toen het daar werkzaam was. Waren ook altijd serieuze jongens. Goede jongens. En Arsenio Valpoort hebben we gehad. Dat was wat anders. Maar maar je ziet nu wel aan een Daley en een Jerry, zoals die jongens altijd in school omgingen. En hoe ze nu ook, ze zijn lekker bezig met hun carrière.
Ja, dit gaat wel prima, ja.
En Arjen is een van de laatste, die bij ons op school, Arjen van Heijden.
Arjen van Heijden, ja.
Ja.
En die is net geslaagd, hè?
Ja, net geslaagd.
Ja.
Want ik lees ook steeds over Arjen van, hij moet dit jaar staan, maar hij is nog maar 18 jaar.
Ja, dat vindt hij zelf vooral gewoon.
Ja, hij heeft zichzelf wel wat druk opgelegd. Ja, dat klopt.
Ja, en dat zou ik hem adviseren om daar wat minder de nadruk op te leggen. Gewoon, hij is nog maar 18 jaar, heeft nog een heel voetballeven voor zich. En dan zou ik even zeggen van, jongen, doe rustig aan nog even.
Kijken, leren, pak je invalbeurten en je momenten met schorsingen en blessures.
Het lijkt dus zo'n beetje op alsof die jongens, en zijn de afgelopen jaren natuurlijk wel veel doorgebroken op jonge leeftijd. Hè? Kikpiri was 16. Ja. Dat ze dat een beetje als een norm nemen of zo. En als je dan op je 19e of 20e nog niet staat, dat je dan gewoon dat niet meer gaat redden of zo. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet.
Nee, hoeft helemaal niet. Hij moet nog even rustig.
Maar kijk naar Michel Flap, die heeft ook even een jaar of twee toch eerst in een belofte gevoetbald. En die heeft zich ook daar eerst ontwikkeld.
Dat bedoel ik.
Ja, geduld is gewoon een zaak. Ja. Maar ja, goed, ik kan me ook voorstellen dat als je elke dag tussen die mannen daar op het veld staat, dat je, en je mag er al anderhalf tot twee jaar aan ruiken. Ja, dan, ja. En wat we ook toen zeiden, hè, je mag best die ambitie tonen. Hij moet alleen wel ergens in zijn achterhoofd dat stemmetje hebben. En dat zijn wij dan maar even. De stem van Radio Kamataro in het achterhoofd van Arjen van der Heijden. Van neem je tijd. Neem je tijd.
Ja. Zo denk ik er al over.
Ja, ja. Nou, dat zijn we met je eens. Ik ben wel met je eens, ja.
Ik denk dat het tot nu toe, als we kijken naar die wedstrijd tegen Vitesse, staat er voor mij wel een redelijke basis. Alleen daarachter is het nog wel erg jong. Qua talenten. Hebben jullie een idee waar de noodzaak momenteel ligt? Qua versterkingen, Frank?
Nou ja, volgens mij hebben we centraal twee mensen. Drezevic. Ja, centraal achterin hebben we Drezevic en die Fernandes. Ja. Daar zitten we niet ruim in, dus daar zouden nog wel één of twee bij moeten. Nou, volgens mij zijn we ook altijd nog steeds zo een beetje op zoek naar een linksback. Ja, achter Woudenberg zit in principe ook niemand. Nou, Woudenberg waren ze vorig jaar niet te spreken over, want daar gingen ze Floranus zelfs er liever neerzetten. Dus daar kan je ervan uitgaan dat daar nog wel eentje bij moet. En op de back hebben we Floranus en die andere jongen ben ik even Ayukobi, zeg ik dat goed? Die naam?
Akuyobi.
Ja. Nou ja, die zou er ook nog kunnen spelen. Dus die plek is al ingevuld. Middenvelders hebben we genoeg, we moeten nog een aanvallende middenvelder hebben. En ik denk dat we op de vleugels in ieder geval nog een vleugelspeler erbij moeten hebben. En en misschien wel een spits inderdaad.
Ja. Oh, dat is een prima analyse. Dan gaan we nu over op de namen. Je mag ze ook even invullen, Frank.
Nou ja, jij hebt vorig jaar een aantal namen genoemd.
Ja, maar daar hebben we nu vaak genoeg over gehad.
Nee. Maar goed, ik zit niet in diezelfde scoutingswereld. Nee joh. Namen, ja. Ik denk dat je toch in een transfervrije... Hoe ik moet kijken. En misschien... weet je, Jan-Arie van Heijden wordt wel eens genoemd. Maar Jan-Arie van Heijden lijkt mij een voetballer waar die niet veel ruimte in zijn rug kan hebben. Die wordt er niet sneller op. Die is niet sneller op geworden.
Nee.
Maar we hebben een linker centrale man nog nodig, denk ik. En nog een backup voor Drezevic op rechts.
Ja. En Timo heb je nou achter de hand. Timo.
Maar ja, goed.
Nou, die is ook nog heel jong.
Maar stel dat hij zometeen uit nood al 10 wedstrijden moet spelen. Nou, dat is wel een beetje veel van het goede, lijkt mij.
Ja, wel een hele sterke jongen, maar...
Of het is precies wat hij nodig heeft om straks ultiem door te breken. Dat kan ook.
Ja, maar ik denk dat je zometeen ook gewoon moet kijken zometeen wat er bij Ajax, PSV en Feyenoord zometeen net buiten de boot gaat vallen. Wat verhuurd of transfervrij eventueel weg mag. Dat moet allemaal nog vallen in die voorbereidingen van die teams. En dan vallen daar jongens af. En dan begint het bij ons te schuiven bij clubs als Heerenveen en Willem II en Heracles.
Ja.
Ik heb begrepen dat Hamstra de laatste tijd wel vaker in Noorwegen is geweest. In ieder geval sinds het verleden natuurlijk ook al vaak geweest.
Is dat voor die...
De Stabenbeck hebben ze wel een leuke speler. Hugo Vetlesen. Dat is volgens mij wel een beetje een Torsby-type. Die ook op jonge leeftijd al doorgebroken is. Op bijna 100 duels heeft gespeeld. En nu ook een beetje begint te scoren. Dus dan denk ik
maar dat is een vleugelspeler, Marcel, toch?
Nee, dat is een middenvelder.
Oké, want we zouden inderdaad wel een beetje een creatieve middenvelder kunnen gebruiken, denk ik. Hè? Die een paasje kan geven.
Oh, heb je met Veerman ook, vind ik.
Zeker. Ja, zeker. Maar als wij een team zoeken, dan moet hij wel toch wel een beetje creatief zijn. Hè?
Hayal, ja.
Misschien jongen, dat wil ik maar. Ja. Een hele leuke speler.
Je hebt straks Ras eventueel weer die in aankomst is weer.
Ja.
Ja, maar ja, die is ook nog jong. Maar die heeft het wel in zich.
Ja. Dit is niet erg om een jong team te hebben, toch? Dat is toch prachtig?
Ja. Al denk ik wel.
Vorig jaar hadden we ook de jongste selectie van het westelijk halfrond zo'n beetje.
Ja.
En dan hebben we het. Geen grap. Nee, daar hebben we het echt prima op gedaan eigenlijk. En we hebben even een mindere fase gehad. En als we dat met z'n allen kunnen accepteren dat de grillen zijn die bij een jong elftal hebben. Ik vind het niet erg hoor. Ik vind het wel mooi.
Ja.
De talentenfabriek. Hè?
Zo is het.
En anders moeten we gewoon Daniel Heu weer gewoon een contract voorleggen, jongens. Ik bedoel, die heeft ook nog niks. Dus dan heb je een ervaren man erbij.
Ja.
En een leider.
Ik sluit het niet uit dat hij een jaartje bijtekent.
Is ook gewoon een hele leuke gast. Ligt goed, denk ik. Dus,
ja. Ik vind het vreemd dat hij nog niet ergens aan de bak is eigenlijk. Dat is zeggen, hij heeft toch wel een profiel van waar veel clubs op zoek zijn.
Gratis op te halen.
Hè? Ja.
Maar ja, goed, hij wordt ook vader, dus misschien heeft hij zijn eisen een beetje bijgesteld. Qua verder bepaalde landen wel en bepaalde landen niet.
Ja, misschien is daarom Heerenveen wel aantrekkelijk.
Ja.
Juist zo.
Goed. Gaan blijven.
We gaan het allemaal beleven.
Zijn er nog, niet te snel. Want zijn er nog een beetje roddels, rumoertjes?
Nou ja, vetlezen dus.
Ja.
Nou ja, in ieder geval,
of in ieder geval een Noor.
Een Noorse competitie. Ja. Daar lopen voor mij wel genoeg leuke spelers rond. Er was ook een gerucht van een of andere buitenspeler. Jens Petter Hauge, geloof ik. Bij Heerenveen ook elkaar gelinkt was. Ja. Maar die jongen die doet het momenteel zo goed daar. Dat misschien wel naar een ander kaliber club op zoek is. Maar wie weet, als Heerenveen een goed verhaal heeft en die jongen die niet voor het grote geld direct wil kiezen, dan misschien een leuke opvolger voor Ejuk straks in de winter. Want die jongen wil dan wel in ieder geval het seizoen eruit spelen in Noorwegen. Omdat ze nu ook naast staan.
Ja.
Nou ja.
Oké. Okay. Blijf spannend. Tot wanneer is, is het open? 1 oktober?
6 oktober.
Ja. 6 oktober. Oh, daar hebben we nog leven. Ja, heb je nog een goede tip, Martin?
Nee. Dat verhaal wat jullie hier allemaal hebben, zo sta ik er ook wel in.
Maar jij als rechtsbuiten, wat vind jij een goede rechtsbuiten, als oud rechtsbuiten, wat vind jij een goede rechtsbuiten in Nederland? Ben je gecharmeerd van Van Bergen?
Ik vond meer het type wat Nurmela was. Een echte, dat vond ik een echte rechtsbuiten.
Ja.
Van Bergen in een soort twee spits systeem met zijn snelheid. Ik vind hem, hij staat wel aan het rem, maar ik vind hem niet een echte rechtsbuiten zoals vroeger altijd was. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Nee, goed. In mijn beleving is een echte rechtsbuiten, hè? Iemand zoals jij dat ook had. Hè? Je gaat eromheen en je geeft een voorzet.
En dat had Nurmela in die tijd heel erg.
Ja, die hoeft er niet eens te passeren, hè? Nurmela niet.
Ja, die lag zo op straat.
Ja.
En Van Bergen trekt dan eigenlijk wat te vaak dan naar binnen eigenlijk om een klassieke rechtsbuiten te kunnen zijn. Want hij is ook wel iemand die er op snelheid langs gaat en probeert voor te geven natuurlijk.
Ja.
Nou ja, weet je, dat hoor je ook met Van Bergen. Van, dan zeggen ze van, er zijn te veel paasjes komen niet aan. Maar dat zal ook ergens op een gegeven moment een keer aan een spits liggen, hè? Als je zoveel ballen voorkomen.
Kan
ook. Waar loopt de spits?
Kan ook.
Ja, maar Frank, we hadden het er net over, voor mij voor de uitzending nog, dat jij de enige bent die Martin live hebt zien spelen.
Ja.
Wat voor type rechtsbuiten was Martin?
Ik vond Martin een hele hardwerkende rechtsbuiten. Kijk, ik had natuurlijk zoveel indruk als jong gastje, zeg maar. Maar hij pikte zijn goaltjes wel mee. En er zijn van die momenten dat je dan altijd blijft herinneren. Als Martin, die was na een uur meest, staat mij bij Martin, dus als ik het niet goed zeg. Na een uur, 70 minuten, dan was die batterij wel leeg. Want dan had hij zo lopen buffelen aan die rechterkant. Ik vond, misschien is het een type Dirk Kuyt op rechts, vond ik het wel.
Ik had wel een techniek.
Je had wel een passeerbeweging.
Aardige passeerbeweging wel. Alleen inderdaad, na een uur dan had ik soms in.
En dan gingen de zakjes naar beneden en dan zag je die oude scheenbeschermetjes van hem. En dan kwam hij vanaf de oosttribune naar de hoofdtribune toe lopen. En dan zag je die oude witte scheenbeschermetjes met de klittenbandjes rond de kuit. Dan kwam hij naar de kant. Dat staat me altijd bij dat de sokjes al naar beneden gingen voordat hij naar de kant ging.
Ja, soms was de dosering niet altijd goed. Maar,
Nou ja, maar je kan toch beter 70 minuten 100% geven dan 90 minuten 70%.
Daar kon ze mij nooit op afrekenen.
Nee, absoluut niet.
Prima. Ja.
Daarover later weer. We gaan eerst even naar de korte hoek. De snelle ronde. Ik noem mijn naam, ik stel een vraag en ik verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Beginnen we deze keer met Frank. Hisham Faik lijkt voor circa 7 ton te verkassen naar Saoedi-Arabië. Wat denk jij daarvan?
Nou, dan geef ik die jongen groot gelijk, want die gaat even binnenlopen in zijn slotjaren van zijn carrière. En volgens mij hebben wij hem voor 2 ton opgehaald en hebben we in 6 maanden tijd hebben we 5 ton verdiend. Nou,
zo is het.
Huppatee, weg ermee. Ja, hartstikke leuk, een sympathieke gast. Maar dat is voor hem goed en het is voor Heerenveen goed.
Ja.
Goed. Martin.
Ja, gauw weg doen.
Ja, gauw weg doen.
En incasseren. Zo denk ik er ook over.
Goed, Bart. Heeft Roel Jans gelijk als hij zegt dat FC Twente net iets groter is dan FC Groningen en SC Heerenveen?
Qua publiek wel. Absoluut. Qua publiek wat er bij in een Twente stadion altijd nog komt, dat is heel simpel. Dat is meer dan in Groningen en Heerenveen.
Dat is ongekend fantastisch mooi.
Ja.
Hè?
Ja.
Nee, je kan heel veel inbrengen. Ja. Je kan heel veel van Twente vinden met al die schandalen. Maar die mensen blijven komen. Ook in de eerste divisie.
Zie jij ze op sportief gebied aanhaken weer de komende jaren, Martin? Bij de subtop?
Ze moeten nou weer een heel nieuw elftal opbouwen daar in Twente. Nou, dat is niet makkelijk. Dat zal ik je zeggen. Maar Ron Jans, ik heb me ook altijd wel hoog zitten als trainer. Toen hier bij Heerenveen ook. Ja, het leek mij altijd een goede trainer. Echt een goede trainer. Dus ik denk, het zal niet makkelijk worden, maar had je wel in zich om weer echt iets nieuws op te bouwen.
Ja. Goed, Redmer, ben jij van plan om onder de huidige corona-omstandigheden duels te gaan kijken straks in het Abellense Stadion? We hebben vandaag een e-mail gekregen van de club, waarin je kunt aangeven welke wedstrijd je graag wil bezoeken.
Klopt. Ik ga wel kijken. Tuurlijk. Ik weet ook wel dat de club er wel eens aan doet om het allemaal zo corona-proof mogelijk te doen. En het mailtje wat we inderdaad hebben gehad, dus daar hebben we een mooi voorbeeld van. Hè? Dat ons ook echt naar het zin willen maken. Daar ben ik wel blij om. Het wordt een helskarwei om uit te gaan zoeken wie wanneer nou precies kan. En dat dan naast elkaar te gaan. Ik vind het al moeilijk om zelf te bepalen wanneer ik kan. Dat zal wel altijd zijn, denk ik. En dan moet ik maar zien wanneer ik ingedeeld word. Maar ik denk dat binnen die restricties die er gelden in de stadions, dat dit een prima oplossing is. Of in ieder geval een eerste stap naar een goede reeks oplossingen. En dan hopelijk gaat het niet al te lang duren. Want je wordt er toch niet erg vrolijk van, hoor. Die zeer matig bezette stadions. Ik vind niks. Maar goed, ik zou gewoon weer voetbal kunnen kijken.
Dus de hele beleving valt toch weg. Ik vind er ook geen bal aan om nou voetbal te kijken op tv.
Ik kijk
er dan niet naar.
En ik heb ook, ik lees dan 's ochtends op de NOS-app dat er voor de Champions League is gevoetbald weer deze week. En zo.
ik heb precies hetzelfde. Ik zag in één keer een goal van Messi voorbij komen.
De hele beleving is weg. En dan merk je nu eigenlijk wel hoe groot bestanddeel van voetbal dat is. Hè.
Ja. Ja, maar ik las ook wel een heel mooi stukje. Sorry, maar zodat ik nog even
zeg. Ja,
maar als een ploeg hier, zoals Vitesse, die komt hier op 2-0 voor. En als dat stadion vol zit, zeg maar, en je maakt vlak voor de rust de 2-1, dan weet die ploeg, dat thuispubliek gaat er zo meteen in die tweede helft achter staan. En dan gaat het blazen. Dan krijg je energie van de spelers.
Dat hebben we gezien.
Maar nu maakt het niet meer uit of je uit of thuis speelt, want het is toch een stille, dode boel. En er zit geen, je wordt niet meer opgejaagd door je publiek, je wordt niet meer naar voren geschreeuwd. Nee. Dus ook die zin is uit of thuis voetbal, het maakt niet meer uit.
Nee. Maar op zich is dat ook wel weer gunstig, hè? Ik vind dat sowieso altijd een beetje flauwekul om het over een thuisvoordeel te hebben. Je hebt nog steeds dezelfde kwaliteit als speler, dus kom op, dan kun je ook uitwedstrijden kun je goed voetballen. En waarom zou je dat alleen in thuiswedstrijden kunnen doen? Nu begint iedereen gewoon lekker geleveld op nul.
Kijk, die wedstrijd vorig jaar tegen Vitesse stond ook 2-0 achter. En dan gaat het publiek erachter staan en er zit emotie in, hè? Ook door de...
Ja,
door de,
zeker. Ja.
Door die trieste gebeurtenis van onze jeugdtrainer. Maar het publiek ging erachter staan. En er komt een stukje... dat is wel Heerenveen eigen, hè? Als de corners kwamen, dat riepen ze bij Matten al. Heerenveen.
Het scheelt enorm, inderdaad. Dat je publiek achter je. Dat is een ding zeker.
Er konden er nu maximaal 750 in. En straks denk ik een paar duizend of zo. Dus dat maakt misschien ook wel iets van verschil. Maar ik ben het helemaal met je eens, hoor.
Goed, zolang je ook niet mag gaan zingen en schreeuwen en dat soort dingen, dan maakt het niet uit of je er zit of niet.
Nee. Goed, Redmer, denk je dat Lucas Woudenberg nog een toekomst heeft bij Heerenveen?
Hij heeft vorig jaar heeft hij natuurlijk op een gegeven moment zijn plekje wel verloren. En dat had ook bepaalde redenen. Hij moest volgens mij wat agressiever worden en zo. Dat, wat Floranus wel wat meer had, dat moest bij hem komen. Maar ik neem toch aan dat daar de afgelopen half jaar wel op getraind is. En dat zijn aandachtspuntje was in de ontwikkeling. Nou ja, voor hetzelfde geld pik je het op. Ik kan niet wel. Ik denk het wel. Wat Frank net al zei. We zitten niet heel ruim in de linksbacks op het moment. Dus ik krijg ook de kans om het te laten zien. Dus er is toekomst. Of dat voor 34 basisplaatsen gaat gelden, weet ik niet.
Marten, als vaste luisteraar van Radio Kamataru, wat vond jij tot nu toe de leukste gast, de leukste uitzending?
Ja, ik heb Maarten nog even geluisterd. Vorige week heb ik niet geluisterd naar Wilco, maar daar spreek ik nog wel eens mee, dus ik zeg maar gedacht.
Dat hoeft er niet.
Nee.
Nou, Arjen van der Heijden hadden we natuurlijk.
Ja, ik niet.
Ja, ook wel bekend natuurlijk van school.
Ja. Ja,
nou, Gert-Jan van Beek, maar ja, die hoor je lees je al veel natuurlijk. Hè?
Gert-Jan, die hoor je vaak bij het zijn. Nee, heb
nou, dan zou ik ze gewoon alle 92 nog even terug gaan luisteren om te kijken wie er nou uiteindelijk recht doet.
Frank, tot slot. Wat kun je ons in een halve minuut vertellen over Lubbe van Dijk?
Lubbe van Dijk, ja, maar Lubbe van Dijk, dat was toch een echte vleugelspeler, vond ik. Grillig. Flegmatiek, het was één dag niks, andere dag wel. Het was altijd wel geweldig als het tv'er was. Daar scoorde Lubbe altijd. Dat was altijd heel bijzonder. Hij kon wedstrijden lang onzichtbaar zijn. En dan kwam er één keer, toen de tijd op zaterdagavond werd er misschien eens een keer 5 minuten van de eerste divisie uitgezonden. Maar als ze dan waren, dan scoorde Lubbe, zeg maar. Dat was een soort standaardje, daar kon je vanuit gaan. Nou, Lubbe stond op links en Matta stond op rechts.
Tegen SVV, dat was in 19...
Ja, want Matta... Martin wordt nou nog elke dag misschien nog heel veel herinnerd aan die goal tegen Emmen, waardoor we de eerste keer promoveerden. Maar we hadden natuurlijk nooit die wedstrijd tegen Emmen gespeeld als Lubbe niet als invaller 10 minuten voor tijd, de 2 tegen SVV inschoot. En dat waren waardoor we de periodetitel pakten. En één daarvan, dat was een fantastische goal die zo eventjes in de verre kruising schoot.
Dat helemaal.
En Lubbe die... wat zei je?
Dick Advocaat was toen nog trainer van SVV.
Ja, Van Dijk, hè, de hoofdsponsor, ja. De Mercedesman, zat toen op shirt. Maar SVV was toen de gedoodverfde kampioen, dat was de rijke club. Maar goed, Lubbe die heeft nou jachthavens en die is een bootjesman. Het is nooit een echte voetballer geweest, zoals sommige mensen echte voetballers kunnen zijn. maar Lubbe, ja, die kon fantastische dingen doen. Maar hij kon ook onzichtbaar zijn, maar ja, bijzondere, hele bijzondere voetballer vond ik. Ja.
Linksbuiten?
Linksbuiten, ja.
Echte linksbuiten was Lubbe.
Ja, ja. Zo klinkt het wel in ieder geval.
Ik raad iedereen aan om op YouTube nog een keer de wedstrijd Heerenveen SVV 2-0. 2 goals van Lubbe van Dijk als invaller 10 minuten van tijd te bekijken. Uitverkocht Abel Enster Stadion over J.H. Kruisstraat was een sfeertje.
Zo buiten.
Alleen daarna stotte de boel erin. En uiteindelijk ging wel 16e de na-competitie in. Ja. Dus,
ja, het jaar daarvoor waren we veel beter.
Ja.
Ineens.
Ja, nee, dat klopt.
Ja, toen werden
en nog wel een leuk feitje trouwens is dat Lubbe is de eerste Friese eredivisie doelpuntenmaker van Heerenveen.
Ja.
Kijk.
Niet in totaal.
Nee, Maarten de Jong maakte de eerste eredivisie goal voor ons. Maar Lubbe was de eerste Friese.
Nee.
Maarten de Jong geen Fries dan eigenlijk, denk ik.
Maarten de Jong is geen Fries, nee.
Groningen?
Nee, hij komt volgens mij uit vlakbij de buurt van Nijverdal.
Ja.
Oh, oké. Okay. Ja. Dus, we praten ook altijd Nederlands hier in de uitzending. Dus dan...
Ja.
Maar jouw legendarische goal, mag ik wel zeggen, tegen de FCM, die komt natuurlijk iedere keer voorbij. Daar gaan we, mijn idee was om het daar deze keer niet over te hebben, in ieder geval ook om even andere dingen uit te lichten. Ja. Want ik heb van tevoren natuurlijk even wat research gedaan en gekeken, god, hoe vaak heeft Martin eigenlijk de eerste elftal gespeeld? Nou ja, dat is 109, dat is al een respectabel aantal. 24 goals, voornamelijk in de eerste divisie. Maar dat zijn er heel wat meer dan ik had gedacht, eerlijk gezegd. Ik weet niet, de rapper, wat jouw beeld van Martin was, je hebt hem ook nooit...
Nee, ik had hem nog gezien. En ik heb ook wel. Frank stuurde vanmiddag nog een mooi documentaire uit, weet ik veel, 16 zoveel. Over Friesland, volgens mij.
Nee, dat was denk ik 91-92.
Ja, denk ik wel. Toen was het 92. Dat was werkelijk schitterend. En toen heb ik een beetje geprobeerd. Ik denk, nou weet je, ik ga er goed voor zitten. Nu heb ik een beeld van de voetballer Maarten van Dijk. En het eerste shot waarbij hij in beeld kwam, lag hij gestrekt in een ziekenhuisbed met een kapotte enkelbanden.
Wat?
Dus daar vervloog mijn kans om te voetballen, maar dat kan ik niet kennen.
Ja.
Maar ik wist dit ook niet. Ik ben sowieso niet zoveel van de statistiekjes van, god, die heeft zoveel wedstrijden. We hebben Arik Radomski er eens een keertje mee overvallen, die schrok er ook van. Maar 9, of 109, zei je?
109, ja.
Ja, dus dat is heel veel. Maar,
dan loop je als buitenspeler bijna 1 of 4, hè? Dat is helemaal
daar krijg je tegenwoordig een miljoenencontract voor. Heb je
ja.
Dat is gebeurd.
Nee, daar betaal je de verbouwing van de woonboerderij niet van.
Oh nee.
Weet jij wel met die 109 duels, hoeveel jij op welke plek jij staat qua alle spelers, zeg maar, ranglijst dan op alle wedstrijden die ze gespeeld hebben?
Ik zou het niet weten.
De gedeeld 87ste plek.
No,
dat met is niet... Filip Juricic.
Zo,
er zijn mindere
met wie je...
Zo'n voetballer moest je ergens nu nog er een tussen hebben lopen.
op de 10.
Ja, dat bedoel ik.
Dat zou leuk zijn. Ja, ik zat er laatst nog over na te denken trouwens. Want er waren toen geruchten dat Hamstra naar Sassuolo was geweest. Maar dat blijkt dus later dan voor Otkaart te zijn geweest. En iedereen die dacht dat het om Juricic ging, dat hij terug zou komen.
Ja. En Matten, na die blessure, ben jij toen nog echt teruggekomen? Dat staat mij even niet meer helemaal volledig.
Zeker. Ik heb toen maart, april... Ik had revalideren geweest en in die tussentijd toen heeft Orbach van der Gijp een Heerenveen gehad.
Ja.
En toen was ik de laatste 3-4 wedstrijden ben ik nog ingevallen. En toen hebben ze mij, omdat ze van der Gijp hadden gehaald en Gerry Schaap, die drong zich ook steeds meer naar de rechterkant. En toen, toen kon ik... van Korbach en Van der Velde kon ik vertrekken. Nou, en dat viel toen destijds, en het is weer 30 jaar geleden, maar ik weet nog wel, rauw op dak.
Ja.
Je had ze 8 maanden van tevoren, had je ze nog de Eredivisie met elkaar ingeschopt als het ware.
Nee. Ja.
En toen kreeg je een auto-ongeluk en daar kon ik ook niks aan doen. Keihard revalideren, dan viel het wel enorm op mijn dak dat dat hij niet meer nodig was.
Nee.
Zo ben ik bij Heerenveen weggegaan.
Even bij de trainer en de voorzitter op kantoor komen van... sorry Maarten, maar we houden mee op.
Ja, zo werd verteld. Ja. Het is enorm hard toen, dat zal ik wel zeggen.
Ja, dat snap ik.
Ja,
dat is voetbal.
En de laatste wedstrijd die je gespeeld hebt, dat zag ik nog in de statistieken, dat is toch wel een mooie manier om te eindigen, volgens mij, als ik het goed heb, als dat de laatste was.
Ja, zeker wel, het was wel leuk, maar wel in de achterhoofd van...
toen wist je het al.
Ik wist het toen al, van het houdt hier op. Werd tegen Groningen, toen moesten we een paar goals meer maken dan SVV. En dat haalden we net op 1 goal niet.
4-2, en dat 5-2 moeten worden, toch?
Juist hem.
Ja.
Degradeerden we. En toen kwam ik er nog in voor in de laatste 20 minuten voor Kamataru.
Ja.
Toen helemaal op. En toen mocht ik nog even invallen. Toen maakte ik ook nog een goal. Maar net
te weinig. Te laat hoor. Dat was maar even ontgaarde. Dat is dan een detail dat die één goal te weinig was. Ja.
Ja. Maar wel
belangrijk.
Maar wel een mooie. En wel een hele aparte wedstrijd trouwens. Want het was een wedstrijd. Die heb ik ook bijna nooit meer meegemaakt. Dat ze gewoon op. Op een gegeven moment gewoon zeiden van, loop maar door, want ik hou je toch niet tegen.
Zo... Er kwam soms iemand op Jan van Dijk aflopen en Jan van Dijk deed gewoon een stapje opzij. Hè?
Ja.
Jan van Dijk was de trainer later, maar die is natuurlijk jarenlang aanvoerder, de laatste man van Groningen geweest.
Ja.
Maar die deed gewoon soms een stapje opzij, letterlijk.
Ja.
Van, jongens, loop maar door. Groningen werkt er alles aan mee om Heerenveen erin te houden.
Ja, zo was het. Maar net niet. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Met zoveel medewerking was het bijna onmogelijk dat we die 5-2 hebben gewonnen. Serieus.
Klopt. Zo was
het. Kom je in die tijd trouwens vaker in het veld voor Kamataru?
Nee, weet je, ik was toen net weer terug. Dus, en Kamataru was toen in februari gehaald. Dus ik trainde wel steeds met hem mee. De laatste 2 maanden ongeveer.
Ja.
Dat was echt de spits. Heel simpel. Ja. Schitterende spits. Sterke spits.
Ja, voor de fijne spits, want ik kan me ook wel voorstellen dat de fijne spits is als aanspeelpunt.
Zo'n spits ideaal. Ja, daar stond een blok.
Kon je met een beetje met communiceren of was dat gewoon niet nodig?
Ja, in het Engels.
Ja. Oké, dat wel.
Voor de rest, nee. Maar toch wel leuk, want jullie jullie uitzending is er ook naar genoemd. En je ziet toch heel vaak, nou, Kamutaro hij stond ook in de beste spelers van Heerenveen, alle tijden.
In de VI, ja.
Toch wel met hem gevoetbald. En,
dat is ja.
Toch, nou, wel leuk.
Ja, dat is zeker leuk. Maar hele eer, lijkt me.
Gaat SV Heerenveen nog wat doen met al die oud-spelers? Komt er nog een reunie als de corona weer wat voorbij is? Heb je daar wat van gehoord, Matten, of niet?
Nee, ik heb er nog nooit wat van gehoord.
Oké. Okay.
Nee, nee. Zou ik niet weten.
Er stond wel iets op programma voor 24 september, geloof ik. Er was iets, maar dat zal nu waarschijnlijk wel niet doorgaan.
Nee, dat lijkt me toch niet.
Er was wel een soort van beste, nou ja... Beste elftal van vroeger of zo dan tegen het huidige elftal, weet ik veel wat. Ja, dat. Nou ja, dat was al zoiets inderdaad gepland. Maar.
Ga je nog wel eens naar de wedstrijd toe, Matten?
Enkele keer. Ik kom er niet. Ja? Nee, jullie gaan er elke week heen, neem ik aan.
Als het thuis blijven,
ja. Ja, in theorie, ja.
Maar, nee, ik ga er een enkele keer heen en voor de rest zie ik alles via Fox. En... Nee.
Vind je het leuk om in het stadion te zitten? Of zeg je nou, het kost me te veel tijd? Of ik heb niks met het voetbal.
Tijd hebben we zelf, toch?
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Dus daar ligt het hem niet aan. Nee, ik ga gewoon weekenden naar mijn dochters wedstrijden kijken. En zo nu en dan nog eens even naar het stadion. Maar niet vaak meer.
Nee.
Kan
ook. Maar ja, goed. Nee, je eigen kinderen zien sporten. Dat is uiteindelijk toch altijd leuk, hè?
Vind ik prachtig. Ja?
En die zitten in de talententeam bij Harkema, zei je?
Harkema Boys, die zijn van de meiden, zijn daar een hele een meidenafdeling zijn daar aan het opbouwen en spelen ze landelijk. Het hoogste niveau op
de netjes.
Onder de 19. Ja, vind ik, doen ze heel knap daar. Dus, ja.
Wat zijn de drie beste spelers, Matten, met wie jij hebt gevoetbald?
Zo, dat is even een vraag. Nou, de beste. Pieter Bijl. Qua voetbal, hè? Pieter
Bijl.
En qua spitsen heb je. Even kijken. Nou, heb je Kees Kist. Die zullen de jongeren nooit hebben zien voetballen.
Nee, nou, maar Sven en ik hebben dat niet gedaan. Nee.
Nou, heb je Kees Kist, de Kamutaro. En Tommy Christiansen. Ja, die zullen jullie ook nog niet kennen.
Die heb ik gemist.
Ja, nou, dat vond ik ook een hele goede voetballer. Ik kwam uit Denemarken. En dat was ook in ongeveer 87 volgens mij. Hele goede voetballer. En achterin, in mijn tijd, achterin kon ik altijd René Groen. Dat was een verdediger waar je erop kon bouwen.
Die was echt heel technisch, hè? Die, en een geweldige timing.
Ja,
sprongkracht.
Heel
compleet.
Ja.
Maar je hebt ook met Jerry de Jong gevoetbald.
Ja, absoluut.
Dat was nog eens een trein die af en toe voorbij kwam, denk ik.
Dat was 1988. Dat is het beste geweest dat ik bij Heerenveen heb gevoetbald. Waarin we echt een goed team waren. Dat was, de jongens uit Amsterdam allemaal waren Winnie Haatrecht en Jerry de Jong en Stanley McDonald.
Ja. Ja.
De donkere trein noemen ze het ook altijd. Hè?
Ja. Dat was zo, ja. En maar dat was ook in de tijd dat in Suriname, hè, met al die voetballers van het Surinaamse elftal waren neergestort. Was jij er toen ook nog bij dat?
Zeker.
Want dat was ook wel heel bizar, hè, dat jullie toen in het halve stadion stonden en toch moesten gaan voetballen.
Ja, had een hele impact.
En, de SLM, zeg ik het goed? SLM, ja. Was dat toen? Ja.
Ja.
Even kijken, Winnie zijn broer, die kwam daar bij het overlijden.
Ja, was dat ook niet een Jerry? Jerry Haatrecht?
Ja, klopt. Ja. Helemaal. Jij bent goed, klopt.
Ja, we onthouden nog wel soort dingen.
Ja, maar die naam die komt er wel eens voorbij. Ja.
Ja, heel bijzonder, ja.
Dat elftal in die tijd, dat team vond ik beter dan het jaar erop, als het ware. Want dat, je had Jerry, had Jan Rechter achter mij. En... ja, dat was een goed team. Dat vond ik een beter team dan van 1989.
Ja, maar toen had je Richard Gouwloos achter hier staan.
Ja, klopt.
Je was wel, ook toen al hadden we het Heerenveen dus echt gewoon met Jerry de Jong en Richard Gouwloos. En van die backs die er constant overheen gingen, want dat deed Gouwloos ook.
Deed precies hetzelfde.
Dat is toch wel Heerenveen eigen, hè? Die backs die over die rechtsbuiters heen vliegen.
Ja, zo was het.
Ja. Een mooie wel, Frank. Je bent echt gewoon een wandelende encyclopedie. Ja. Vooral als het om die tijd gaat, uit jaren 80, geen jaren 90.
Ja, maar jongen, toen was ik op mijn leeftijd, hield je plakboeken bij je. Ik voetbalde als D-pupilletje bij Heerenveen en dan zag je de jongens op dat zandveld.
Dat had ik ook, maar ik had die Panini-albums uit 1990 van het WK en zo. Dat soort dingen. Niet van Heerenveen, hoor.
Nee, maar ik woonde in Heerenveen natuurlijk. Dus ik voetbalde bij VV Heerenveen. En dan zag je die jongens aan het zandveld achter de Noordtribune, zag je ze trainen en... daar keek je tegenop tegen jongens als je Gertje Verbeek wat tegen je zei dat je even die bal terug moest schoppen. Dat je dan, als je zelf zocht als dat voetbal, die was de hele dag was je op het Abelense Stadion. Dat was geweldig.
Maar Gert-Jan was in die tijd er ook altijd, want hij gaf ook training aan de E-junioren. Ja, echt waar. Ja.
Dat vind ik fantastisch. Dat was op dat filmpje wat ik zag, die documentaire van Omroep Friesland, was dat ook bij Maarten de Jong. Die werd, de ene minuut werd hij geïnterviewd na een wedstrijd en de andere minuut stond hij de D-junioren te trainen.
Maar we gingen ook gewoon...
Die tijd, jongens.
Kropen wij stiekem een stadion in. Er was de oude stadionspeaker Joop Bleker, die liet ons dan binnen. En dan had je vroeger nog, zeg maar, van die hadden voetballers kaarten, hè, van die fotokaarten. En die konden ze dan uitdelen aan fans. Dat werd elk jaar gemaakt. Dat gooiden ze in de spottas. Als er van die kleine jongetjes stonden, dan weet je zelf nog maar, Matt. Ik heb wel zo'n stapel van die kaarten van Heerenveen-spelers en van de tegenpartij. En dan handtekeningen op. En dat was fantastisch. Daar stond je dan. En dan kwamen die mannen langs. En dan keek je tegenop. En ik weet nog, zeg maar, Johan Tukker, die was toen gehuurd, geloof ik. Die was toen de keeper bij Heerenveen toen we promoveerden. En dat was, maar als je dat staat me nu bij. Als je hem zag, was net een notaris. Hè? De hazen zat strak in de scheiding. Ja. Nooit bij een voetballer zoveel eurocologne of parfum geroken als bij Johan Tukker. Maar daar staat je dan op een van die, blijf je dat herinneren. Want die man die rook ongelooflijk naar parfum toen hij uit de kleedkamer kwam.
Okay.
Dat was een hele ijdele man, voor mijn gevoel.
Ja. Johan wist een soort wandelijke encyclopedie. Die wist alles van voetbal. Van de spelers, hij wist alles.
Oké, maar wat doet hij nu?
Hij is notaris, denk ik.
Ja. Hij is 65 nu en nu stopte hij met werken. Ik heb een paar weken terug bij Omroep Friesland met hem gesproken.
Oké.
Okay. Hij was 65 en hij kon er bijna stoppen.
Ja, mooi. Ja, ik vond het een prachtige tijd. Ja, toen begon het allemaal voor mij. Net twee seizoenen ervoor, denk ik ongeveer. Toen had Heerenveen een licht in met Marcel Valk en Jan Schulting. Ik heb Hugo Rijs nog zien keeper.
Oké, ja, dat was net voor mij.
Ja, dus toen mocht ik...
86 of zo?
Ja, toen mocht ik net een beetje mee naar het stadion met mijn vader. Ik werd vooraan met hek gezet.
En die 30 mei 1990, daar heb jij voor mij ook wel een leuk verhaal over. Toen Martin in de hekken vloog.
Ik stond daar bij een kameraad, Alex. Wij waren daar, we hadden die gefloten hekken en het werd 2-0. Wat toen heel uitzonderlijk was, er kwam niemand het veld op. Hè? Heerenveen promoveerde en er kwam niemand het veld op. En Mats Smeets deed verslag en die wist niet wat hij zag. Hoe kan het nou dat het veld niet bestormd wordt? Waarom blijven die mensen allemaal klappen en springen op de tribunes? die spelers vierden het feestje op het veld. Waar later dat beroemde spandoek werd getoond van Nooit meer Cambuur. Maar dat was die wedstrijd. Ja. Dat was een fantastische dag. Ja, en wat er daarna allemaal gebeurde, dat weet ik niet. Maar ik moest de volgende dag weer naar school. Dus ik moest naar de wedstrijd weer naar huis. Maar dat was nou wat drukker dan anders.
Ja, klopt. Zo'n feest heb ik ook nooit weer meegemaakt.
Nee. Ja, eerst in de oude kantine van het stadion, denk ik. Ja, dat was toen nog echt een kantine.
Ja, klopt. Ja, een echte oude kantine was er nog.
Zo'n zweethok.
En toen gingen we naar... hoe heet het nou weer? Frank, jij komt uit Heerenveen.
De Oude Koemarkt.
Ja, de Oude Koemarkt.
Naar Café Bak.
Juist, daar was.
Ja.
Dat was echt een feest. Dus,
fantastisch.
Ja.
Ja, was het nog AA drinken op een shirt? Stonden er toen nog, of niet?
Ja, klopt. Ja. Nee, toen was het Unibind. Hoe
was het al Unibind?
Daarvoor was het AA drinken. Toen was het
Unibind. Ja, prachtige tijd. Maar in principe, dat seizoen was natuurlijk helemaal geen leuk seizoen.
Nee. Dat zei
ik. Die eerste 10 wedstrijden waren heel goed, maar daarna werd het gewoon alleen maar minder. Was Aap Grit dat toen de coach?
Dat seizoen was er ook niet. Daarvoor hadden we, dat seizoen daarvoor, wat ik zo net ook al zei, hadden we Winnie Haatrecht. Was een hele grote kartrekker in het team. Nou, die was weggegaan. En die hield het team heel mooi bij elkaar. Veel sfeer. Nou, dat scheelt soms wel. En het was dat seizoen erop. Nee, het was er niet.
En gingen jullie doen die winterstop naar Amerika toe?
Ja, klopt.
Was je toen wel mee?
Zeker, zeker.
En toen werd eigenlijk een beetje besloten dat Gritte eruit ging?
Ja, dat hoor ik achterna ook. Dat wisten wij als jongens spelen.
Nee.
Maar, trainer hoor. Ik vond afgitteren qua training. Vond ik qua trainer echt een goede trainer. Niks mis mee. Alleen hij miste dan wat ervaring.
Ja.
Qua trainer was het gewoon een goede trainer.
Wat vond je van Frits Korbach?
Ik vond meer een motivator, een coach.
Ja.
Martin ook.
Wat zei je?
Dat zei Martin de Jong volgens mij ook.
Ja. Qua training, nee. Hij had toen op een gegeven moment ook Foppe en Henk Heijsing gelukkig bij hem. Dus dat...
Dat klinkt ook wel weer als de ideale samenstelling natuurlijk.
Ja, toen wel het verhaal ook wel een beetje, hè, dat spelers wel voor Korbach, zeker in het begin van hem, door de muur gingen.
Jawel, je kon ook wel met hem lachen, hoor.
Wel eens papegaaiensoep met hem gedronken? Drank was papegaaiensoep bij Frits Korbach.
Ja, klopt. Ja, dat kon niet goed. Maar ja, wij waren de jongeren, maar dus je weet wel hoe het gaat dan. Maar goed, ik vond het een goede, het was een goede coach. Ja, en met daarna, en als hij Foppe en Henk Heijsing, ja, dan kon er wel een goede training worden geleid.
Van Foppe het meeste geleerd in je carrière?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja, ik ben blij dat ik Foppe altijd heb meegemaakt. Gewoon, want Foppe heeft me ook laten debuteren toen op 17-jarige leeftijd. In het Emmenstadion destijds.
16?
Wat?
16?
16 was het, ja. 16, dat klopt, ja. 16, ik zei 17, 16. Ja. En Foppe, die heb ik altijd hoog zitten als mens en als trainer. Daar leer je, want ja, je wou leren, je wou verder. En die heeft me ook altijd heel goed geholpen met Henk Heijsing. Want die was...
Een gouden deal, hè?
Gouden deal.
Ja.
Ja.
Dat komt ook zo vaak weer terug, wie we hier ook hebben zitten. Je hoort het altijd. Ja, mooi is dat.
Zo is het. Ja. Zo is het, niet anders.
Ja.
Goed, heer. Ik zit er doorheen met mijn vragen. Ik weet niet of jullie, maar Frank, nog prangende vragen hebben.
Ik heb niet heel veel vragen, maar ik heb wel heel veel vragen afgevuurd. En ik ben ook heel veel bij. Ik heb Martin ook heel veel bijgevallen om even wat herinneringen omhoog te halen.
Ja, maar dat is mooi toch?
Ja, dat is voor mij een hele mooie tijd. Die vergeet je niet. En als je dan nagaat dat je nummer 16 bent in de eerste divisie en dat je dan supporter bent en dat je dan begint zeg maar een beetje als supporter en op een gegeven moment sta je Champions League te voetballen. Dat is, ja, dat is bijna onwerkelijk als mannetje waar je... Ja, dat je op een gegeven moment zo'n club wordt.
Zo is het.
Ja.
Zeker weten.
We mogen heel trots zijn op onze club.
Zo is het.
Ja, goed.
Ga je weer van de uitspijter van de week met zo'n uitspraak, Frank?
Nou, nee.
Vorige week had je deed je best op een beetje zoetsappig te worden.
Nee, maar weet je, ik hoor wel eens...
Ik
hoor wel eens mensen heel veel klagen en mopperen. Maar... We zijn ook 16e geweest in de eerste divisie. Hè?
Ja.
En die eerste 8 à 10 wedstrijden die waren nog wel te doen toen we de periodetitel pakten. Maar daarna was er ook geen. Dat was helemaal verschrikkelijk om naar te kijken hoor. En nou.
En nu
staan we 10e in de Eredivisie. En een half Heerenveen die kan lopen mekkeren en zeuren. Ja.
Ja.
Kom op, kijk waar je vandaan komt af en toe.
Ja, dat is zo. Luxe wens snel, helaas.
Ja.
Ja. Ja. Hey, goed jongens, mag ik jullie. Hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid vanavond en een mooie quote. Zeker Martin ook.
Ja, jullie ook bedankt.
Ja, was leuk.
Was leuk, Eem.
Ik heb weer veel geleerd over de tijd waarin ik er nog niet was. Zeg maar, ja, ik was er wel niet in het stadion. Nee. Ik vind het leuk, ja.
Ik ook. Volgende week hebben we als de woorden van Gert-Jan Verbeek mogen geloven weer een echte clubman te gast. Piet van Dijk. Hij is de opvolger van Herman van Dijk als teammanager. Ik denk dat... hij in 1994 erbij kwam, als ik me goed herinner. Dus dat zal na jouw tijd zijn geweest, Martin.
Ja, ik ken hem persoonlijk niet.
Nee. Het is een beetje de traditie dat onze gast van de ene week, de gast van volgende week, een vraag gaat stellen. Dus ik weet niet of jij iets wilt weten over Piet, zijn rol misschien als teammanager.
Van de buitenkant, van, hij komt nu als het ware bij Heerenveen. En er was altijd een betaalde baan. Ja. En hij wil nu, hij doet het pro-deo als ik het wat heb gevolgd via de media.
Klopt.
Ja. Er zit dan wel een bepaalde, dat hij dat doet, dat vind ik heel knap. Want ik bedoel, van iemand die altijd een goed salaris voor diezelfde functie had. En hij gaat het nu pro-deo doen. Wat de drijfveer van, want ik ken hem dus niet, wat de drijfveer van hem is om sowieso...
Ja, Piet gaat met vervroegd pensioen.
Oké, dat weet ik niet.
Ja.
Oké.
Dus hij heeft ook misschien in die zin wel wat tijd over en hard voor de club, dat zal wel een beetje zijn. Maar goed, dan geef ik het antwoord al, dan moet Piet het gaan doen.
Dat gaan we volgende week
zeggen.
Dat weet ik niet.
Ik vraag van de teammanager.
Dieren dank, Martin.
Ja,
dieren dank. Frank.
Ja, yes. Geniet nog even van deze prachtige zomersavond.
Ja, jullie ook.
Gaan we doen.
Ja, dat gaat lukken.
Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij weer een nieuwe Radio Kawataru.
Joehoe.
Laters.
Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kawataru. Rodion Kawataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd